Maar we beginnen met Hendrikje Spoor. Frankrijk, een liefdesgeschiedenis, is de titel van het boek. Een liefdesgeschiedenis, dus niet met een minnaar of een echtgenoot. Al komen die er wel in voor. Maar het gaat over de liefde voor een land. Hendrikje verliet haar leven en haar huwelijk om die onvervulde liefde na te jagen. En het werd een onstuimige, moeizame, toch onverwoestbaar gebleken relatie met het land Frankrijk. Hendrikje Spoor is schrijver, woont tegenwoordig in de Bourgogne, schreef meerdere romans. Haar vorige boek heette Vader en Dochter, ging over haar vader, journalist André Spoor. Ook schreef ze Het leven bestaat niet, dat werd verfilmd onder de titel Diep. En ze schreef nog meer boeken en ze is geboren in 1963. Welkom, Hendrikje Spoor.
Dank je.
Dat kan echt, hè? Een liefde hebben voor een land. Gewoon verliefd zijn op het land. Of een relatie hebben met een land. Of het idee hebben dat je er meer thuis hoort, ook al ben je er niet geboren.
Ja, nou, bij mij is het zeker zo. Maar ik denk dat het... bij mij is het toevallig Frankrijk. Maar er zijn misschien mensen die dat ook met Italië hebben. Of met
de Verenigde Staten.
Maar voor mij, het was vooral een liefde die heel, heel vroeg begon in mijn leven. Toen ik eigenlijk op mijn vijfde begon. Ja, begon het al met, toen ik voor het eerst in Frankrijk was met mijn ouders. Ik herinner me ook nog. We stopten in een auberge in Verdun. Dat was echt een hele nare plaats om te stoppen. En het was zo'n keurige auberge waar iedereen, de obers netjes in het zwart met witte tafelkleden. En we woonden destijds in Amerika. Mijn ouders waren als de dood dat ik me heel slecht zou gedragen. Wat ik meestal natuurlijk deed. Ik was echt een Amerikaanse, nogal spontaan kind. Maar ik deed helemaal niets. En ik was helemaal verbijsterd en al aan de grond genageld door alle cultuur en het raffinement wat ik zag. En nou ja, voor mij is dat ook echt het begin. Mijn vader maakte dat mooier, het verhaal daarna. Maar ik herinner me nog de auberge. En ook het gedoe met de servetten. En het zware hotelzilver. En de borden. En dat, nou ja, ik had een, nou ja, vanaf dat moment was het Frankrijk.
Jeugdherinneringen zijn natuurlijk volstrekt onbetrouwbaar.
Totaal.
Dus je hebt er iets van gemaakt. Misschien is het wel nooit zo gebeurd. Dat maakt natuurlijk ook niet uit.
Dat maakt niks uit.
Het is ergens aangehaakt en vanaf dat moment bestond het.
Bestond het en daar en ga je verder, borduur je erop verder. Dit was een eerste jeugdherinnering. Daarna waren we in de Dordogne en werd ik voor mijn gevoel verliefd op de Franse campagne. En nou ja, misschien is dat nooit zo geweest en heeft het de hele tijd geregend. En heb ik later bedacht dat het allemaal prachtig was. Maar het werd de stof waarmee ik verder borduurde op het thema in de liefde Frankrijk. En dat werd heel sterk in mijn tienerjaren. Ook de Franse literatuur. Alles wat Frans was, was op een of andere manier beter, mooier. Ik denk, zoals andere meisjes misschien verliefd waren op een popster, was ik verliefd op de Franse cultuur, op de Franse literatuur. Helden uit romans. Julien Sorel, dat was de man die ik wilde ontmoeten. Jean-Louis Barrault.
Het was ook een manier om weg te komen van wat je hier had of niet had.
Absoluut. Want ik heb me eigenlijk nooit zo thuis gevoeld vanaf het moment dat we uit Amerika in Nederland zijn gaan wonen. Op een of andere manier, dat heb ik ook in mijn vorige boek Vader en Dochter beschreven. Ik heb die overgang, dat heb ik slecht gemaakt. Ik weet niet waarom. Het lag misschien ook aan de gezinssituatie. Het ging toen vanaf dat moment slecht in het huwelijk met mijn ouders. Maar ook, het was ook een hele cultuurschok. Amerika, Washington, is heel vrij in de,
want je
in de
sprak
jaren
ook,
60.
Ik sprak, je sprak ook geen Nederlands toen je hier terugkwam.
Nee, ik sprak geen Nederlands. Was al begonnen een beetje met Engels te lezen. Dus ik was opeens geheel gehandicapt. En alles was zo klein en ik werd gepest op school, want ik had ik zei rare dingen natuurlijk en ik had gekke kleren aan. Dus misschien was Frankrijk was ook een manier om daaraan te ontsnappen. Maar er was zeker ook een echte aantrekkingskracht. Een aantrekkingskracht zoals je iemand, dat is ook bijna te vergelijken met een persoon. Dat je wil hem aanraken en knuffelen en of een klein poesje wat je wil oppakken.
Ik denk dat je ook altijd verliefd bent op degene die jij zelf wordt als je bij die ander bent. En in het geval van een land
is mooi gezegd.
Zal dat ook zeer aan de hand
zijn.
Nou,
dat is in mijn geval is dat zeker zo. En dat is ook zeker zo geworden. Je kunt zeggen, ik ben verliefd op degene, ja, door, op het land, door degene die ik geworden ben door daar te wonen.
Degene die je kon zijn als je daar was.
Ja, kon zijn als ik daar. Dat wist ik nog niet natuurlijk. Ik ben daar. Ik heb gestudeerd in Parijs, maar ik woon nu pas 16 jaar in Frankrijk of al. Maar ik wist in eerste instantie wist ik totaal niet wat ik, hoe ik daar zou kunnen worden. Het was echt wel een sprong in het diepe. Maar ik wist dat ik daar zou ik op een of andere manier, of hoopte ik dat te kunnen realiseren.
Je zegt al of misschien pas. En dat is een vraag van perspectief. In Nederland zullen we zeggen, je woont al 16 jaar in Frankrijk. Een Fransman zal zeggen, je woont pas 16 jaar in Frankrijk. Of zelfs, je woont pas 16 jaar in dit dorp. Kortom, wat weet jij nou helemaal?
Je weet helemaal niet. Volgens de Fransen blijf je. De Fransen zijn echt au fond. Iedere dag verbaas ik me daar weer over. Ze zijn echt heel chauvinistisch. En nu zeggen ze nee, maar we zijn een open cultuur. En het is allemaal. Ze zeggen zelfs, het is een melting pot en het is het altijd geweest. Maar au fond is dat helemaal niet waar. De Fransman is echt chauvinistisch. En ook het is mij vrij vaak gezegd, in ieder geval, hoe goed je ook Frans spreekt en hoe goed je ook de literatuur kent. En vaak ken ik beter de Franse literatuur dan mijn vrienden. Ja, je zult natuurlijk nooit de echte nuance, je zult natuurlijk nooit echt Française worden. Niet dat ik dat zou willen, maar dus laat je dat wel voelen.
En daarmee sta je ook een beetje buitenspel in het vurig gevoerde gesprek over politiek, literatuur, Duurlijk. Waar het ook over gaat.
Ja, ja.
Want je bent een Bataaf, een aardige Bataaf. En we mogen je graag als het erop aankomt.
Ja, als er op aankomt, dan zijn je bijvoorbeeld je politieke opvattingen zijn niet echt belangrijk. Of ze hebben ook wel heel erg het idee dat bijvoorbeeld in Nederland alles veel geciviliseerder is dan bij hen in de politiek. Ja, maar jullie in Nederland, jullie zijn een geciviliseerd land. Dus dan waarschijnlijk tussen aanhalingstekens. Daar is het is iedereen het met elkaar eens. Nou, wat je dan eigenlijk moet horen is, jullie zijn bij ons is het gepassioneerd en spelen dingen nog echt een rol. Terwijl jullie hebben een soort consensus gevonden en dat maakt allemaal niks meer uit in dat kleine landje. Dat voel je wel.
Zit ook wat in. Voor we terugkomen op jouw verhouding met Frankrijk, even terug naar wat je net vertelde. Je groeide op in Washington, geboren in Duitsland. Jouw vader was journalist. Hij is hoofdredacteur geweest van het net gefuseerde NRC Handelsblad in der tijd. Hij heeft de naam Elsevier aan het blad Elsevier gegeven. Jouw grootvader was de generaal die een grote rol speelde bij de decolonisatie van Nederlands-Indië of Indonesië. Afhankelijk van welk moment je kiest. Jouw overgrootvader, dat was de concertmeester van het Concertgebouw. Allemaal hele beroemde mensen. Jij hebt dat boek daarover geschreven. Je vertelde dat je opgroeide in Washington. Je kwam terug in Nederland en op dat moment begon alles te schuiven. Allereerst het huwelijk van je ouders, dat kwam flink onder druk te staan. Wat weet je daar nog van?
Alles.
Alles, elk detail.
Nou ja, zoals je al eerder zei, jeugdherinneringen zijn notoor onbetrouwbaar. Maar ik herinner me alles van. Ik herinner me vooral natuurlijk ook, afgezien van details, maar daar heb ik eerder over geschreven, is het gevoel van continue onbehagen dat ik eigenlijk had. En ja, en daardoor was misschien ook mijn liefde voor Frankrijk. Of ik had ook heel sterk het idee dat ik dat daar niet zou hebben. En ik zeg dat ook ergens in mijn boek. Dat het is natuurlijk een absurde gedachte. Maar ik had het idee dat als ik maar een croissant in een café au lait kon soppen, dan was het leven goed.
Dan was je weg van.
Dan was ik weg van de misère, van de boterham met de hagelslag.
Jullie kwamen terug. Je had warme herinneringen aan het gezin en het gezinsleven daar in Washington. Jouw moeder was kunstenares. Jullie tekenden samen, jullie schilderden samen. Maar eenmaal terug in Nederland ging het mis.
Het was een hele bijzondere tijd, denk ik, toen in Washington. Want het was heel vrij. Ik denk in die tijd dat Washington in zekere zin vrijer was dan Nederland. Nederland was eigenlijk nog wel heel traditioneel in allerlei opzichten. Misschien heb ik dat ook gevoeld. Mijn ouders leefden ook heel vrij. Mijn vader werkte thuis, mijn moeder schilderde. Het was waarschijnlijk voor een kind een ideale... Ik was ook enig kind natuurlijk. Ideale opvoeding. Vrij, ze namen me overal mee naartoe. Ik sliep op kussentjes op de grond. Of een soort hippie kindje, zou je kunnen zeggen.
En terug in Nederland werd het anders gewoon omdat dat ze niet gelukkig waren met elkaar. Omdat het huwelijk kapot ging. Je beschrijft dat in dat vorige boek, hè, vader en dochter, op een heel eerlijke manier. Heel open. Je noemt dingen bij de naam. Het overspel van je ouders, van beide ouders. Daarna de enorme explosie van dat huwelijk. En eigenlijk ook de situatie waarin jij ernaar komt. Namelijk dat je min of meer wordt gedwongen om kant te kiezen. Tussen die twee ex-geliefden. Je kwam bij je moeder te wonen. En...
Ja, zoals heel veel kinderen in zo'n situatie. Word je gedwongen om een kant te kiezen. Dat is natuurlijk de grote tragedie van kinderen van gescheiden ouders. En dat, wat je zegt over het eerlijke, dat heb ik ook geprobeerd in dit boek over Frankrijk. Ik probeer echt zo eerlijk mogelijk. Als je over dingen en over gevoelens en over je eigen leven wil schrijven en je bent niet eerlijk, ja, dan wordt het allemaal zo ingewikkeld.
Ingewikkeld wat je moet opschrijven, wat je niet moet opschrijven.
Precies,
en wat ertoe doet en wat er niet toe
precies,
doet.
Precies.
Dat vergt moed om dat te doen. In het geval van...
Schrijven vergt moed, anders kun je beter...
Anders moet je het gewoon niet doen.
Anders moet je iets anders gaan doen. En je merkt het ook, zodra je niet... Ik weet niet, het is niet de muze, maar ik merk het. Zodra ik niet eerlijk ben, is het bijna alsof de letters anders zijn op het papier. Het is niet goed.
Heb je uiteindelijk kant gekozen? Het verwijt is je gemaakt vanuit je moeder, maar
nee,
was je uiteindelijk
nee.
meer van je vader?
Nee, ik ben echt... Er zijn momenten geweest dat ik meer affiniteit had met mijn vader. Maar uiteindelijk heb ik ook altijd heel enorm veel affiniteit met mijn moeder gehad. En ik heb ook altijd echt, dat denk ik nog steeds, dat ik heb echt het geluk gehad dat ik of ook misschien het ongeluk, want dat maakt het niet makkelijk in het leven, dat mijn ouders echt de leukste mensen waren die ik heb gekend. Alle twee onafhankelijk van elkaar. Hele bijzondere, originele, getikte, maar hele waardevolle mensen.
De correspondentie tussen jou en je vader, die toont het ook wel aan. Het gaat heel erg, er zit veel humor in, er zit veel zachtaardigheid in, heel veel eerlijkheid. Maar het gaat ook heel erg over cultuur. Ja. Je bent echt grootgebracht met muziek, literatuur, een blik op de wereld. En eigenlijk ook een vrij mondaine opvoeding.
Mondain?
In de zin van niet op Nederland gericht.
Nee. Internationaal. Mijn vader was ook heel cosmopoliet. Die voelde zich eigenlijk overal thuis. En die droomde ervan om uit Nederland weg te zijn. Dus misschien is dat iets dat in de familie zit. Want mijn overgrootvader had het ook. Mijn grootvader ook. Nederland was te klein. Zoals in het gedicht van Slauerhof. Maar het is waar dat ik inderdaad... dat maakte echt deel uit van ons. Zo was ons leven. We leefden met de kunst, met de muziek, met de literatuur. Mijn moeder, extreem intens iemand. Die misschien niet dezelfde eruditie had als mijn vader wat literatuur betreft. Maar wel heel erg intensief met muziek bezig was. Met beeldende kunst. En daar ook heel innig over sprak altijd.
Je moeder had een flinke opeenvolging van relaties. Moeite om... Om de ware te vinden. Jouw vader die had
ware,
dat...
Ware, dat bestaat toch helemaal niet?
Nee, maar ja,
denk men in Nederland nog dat de ware bestaat?
Voor een moment.
Fie donc. Pour aller en France.
In Frankrijk is dat een gedachte die achter je ligt. Wat mij opvalt bij het lezen van je beide boeken is hoe lang het eigenlijk geduurd heeft voor je die keuze durfde te maken om naar Frankrijk te gaan. Hoezeer het in je leven ook aanwezig was,
ja, dat is
je
heel
stelde
dom,
het
heel
uit.
Dom. Ik ben wat dat betreft heel dom. Ik doe dingen veel te laat, vind ik.
Wat was het dat je weer hield om erheen te gaan, om het gewoon te doen? Je ging eerst in Leiden studeren. En toen pas na een paar jaar Leiden dacht je, ik ga toch in Parijs studeren. En hoe leuk je het er ook vond, een keer terug.
Levensangst misschien.
Heb je levensangst? Wat is
nee, ik denk het niet. Maar mijn vader had het ook over levensangst. Hij had het misschien wel. Maar ik had het misschien ook. Of het heeft er ook mee te maken dat... Je denkt op een of andere manier niet dat je dat je... dat het een mogelijkheid is om echt te doen wat je wil doen. Ik denk dat niet alleen ik, maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Je wil wel iets wat heel anders is dan wat je doet. Maar je denkt, ja, je denkt niet echt dat het kan. Dat je het gewoon echt kunt doen. Dat je,
het is zo mooi zeggen, dat het een droom lijkt.
Ja, of er is ook wel een gebrek aan moed zit daarbij. Of het is ook veel comfortabeler natuurlijk als iets een droom blijft en je niet... je een koffer hoeft te pakken en echt naar Frankrijk gaat en dan geconfronteerd wordt met allerlei illusies en ideeën die je hebt en die dan nou, misschien niet waar blijken te zijn. De werkelijkheid was natuurlijk heel anders. Niet helemaal. Het blijft natuurlijk een verrukkelijk land. Maar het everyday life is natuurlijk niet wat ik me vanaf mijn 12 dat voorgesteld. Het is,
Zoals je het beschrijft in dit boek, heb je op een gegeven moment je huwelijk verlaten om het nu maar eens te doen. Er was vast van alles aan de hand, want je gaat niet zomaar weg uit een huwelijk, maar je verliet je man voor een andere liefde en die liefde, dat was een land. En ja, daar ging je. En de man die wierp je natuurlijk na, dit is een naïeve kinderdroom of zoiets.
Naïeve kinderdroom, ja. Of... ik weet niet. Nee, mijn man wierp me na dat het was een naïeve kinderdroom. En hij had het ook. Ja, het was ook het idee van. Mijn Frankrijkje. Dat is het verkleinen. Als een soort spelletje dat ik speelde.
Een spelletje, alsof je van het leven een spel maakte.
Ja, alsof ik van het leven, van het idee van Frankrijk, was als een spelletje. En dan, dat was natuurlijk allemaal heel charmant, maar dat was niet de realiteit. Dat werd me nageworpen. En ik had steeds sterker het gevoel dat ik niet. Dat schrijf ik ook op een gegeven moment. Dat, het gevoel dat je niet op de goede weg zit.
In wat je deed hier in Nederland?
Ja. Gewoon in je leven, in iedere dag.
Want eigenlijk
dat heeft ook wel met schrijven te maken.
Het was zo eenvoudig. Je wilde naar Frankrijk en gaan schrijven.
Ja, heel eenvoudig.
Er zit geen woord Frans tussen. Dat is hartstikke makkelijk. Kan iedereen.
Dat kan iedereen.
Die kan schrijven.
Ja,
en die
kan
wil
schrijven. Ja, maar het heeft ook wel ermee te maken. Dat is geen verwijt. Maar dat misschien in het milieu waar ik ben opgevoed, dat er toch het niet. Het is toch. Mijn vader had misschien toch op een of andere manier het idee voor mij dat. Schrijven was natuurlijk leuk, maar ik moest toch nog wel met iemand trouwen en liefst kinderen krijgen. En dat schrijven, dat is natuurlijk een mooie ambitie. Maar geheel onafhankelijk, nee.
Dus je hebt toch een beetje gedaan wat je vader wilde?
Het milieu wilde, denk ik.
Laten we gaan luisteren naar muziek, alvorens wij gaan praten over Frankrijk en hoe je daar eigenlijk integreert, desintegreert en tegenaan kunt lopen. We gaan luisteren naar Andrew Bird, een zanger uit Chicago. Hij heeft een nieuw album, Are You Serious? En zo heet ook het nummer.
you down there and I'm up here. Your boyfriend's gone to get a beer, leaving us crystal clear lines of communications. Promise me you won't avert your eyes. I'll drop my thick brush in disguise. You know it's time to do or die. No useless explanations. I wanna cut to the quick. This is all non-fiction. Would you beat with a stick? These are my true convictions. Tell me, are you serious? Are you serious? Every night of your life, you fight for it so mysterious and imperious. But are you serious when it really comes down to it?
Andrew Bird, Are You Serious? Afkomstig van zijn nieuwe en gelijknamige studioalbum. Frankrijk en liefdesgeschiedenis. Hendrikje Spoor zit tegenover mij. Een boek dat onderliggend gaat over worden wie je eigenlijk wil zijn. Doen wat je eigenlijk wil doen. Het leven leiden waarvan je ooit op basis van een min of meer willekeurige jeugdherinnering hebt besloten dat dat jouw roeping moet zijn. En alle moed die dat vervolgens vergt om dat ook te doen. Levensangst noemde je het net. En in je vorige boek heb je ook een vrij streng oordeel over die familie Spoor, waar ik net zo hoog over opgaf. Concertmeester, generaal, hoofdredacteur. Jij zegt, de Spoors die schoppen het nooit echt ver. Die komen nooit tot echt grote dingen. Dat vond ik ook streng oordeel.
Ik ben dat niet. Het is mijn vader die dat zegt. In zijn memoires of ik denk misschien in een brief aan mij zegt hij dat. Dat hij blijdt aan hetgene. Of in een dagboek zegt hij het. In het dagboek wat hij schreef tijdens na zijn hartoperatie. Iedereen in de familie Spoor, volgens hem, werd altijd weerhouden door wat hij dan levensangst noemt. Deed niet echt wat ze wilden doen. Nou, ik vind het toch wel meevallen hoor, eerlijk gezegd.
Ik vond het ook een streng oordeel.
Ik vind het ook. Mijn overgrootvader heeft toch, nou wat kun je hem zeggen? Hij heeft nooit opnames willen maken van concerten. Nou ja, goed. De generaal.
Ja, daar zijn hele boeken over volgeschreven.
Boeken over volgeschreven. Nou ja, je kunt het met hem eens zijn of niet.
Het niet goed, ja. Maar.
Mijn vader had misschien wel, vooral aan het eind van zijn leven, steeds meer het idee dat hij niet had gedaan wat hij had willen doen. Maar ja, hij was ook zo'n romantische, onmogelijke man in zekere zin. Dat hij wist ook niet wat hij echt had willen doen. Hij had een toneelschrijver willen worden. Vrije schriftsteller. Maar dat waren natuurlijk nogal onpraktische ideeën. Want, nou ja, toneelschrijver. Hij heeft jaren aan een toneelstuk gewerkt. Maar dat was dan sporadisch. Dat heeft het nooit afgemaakt.
Je ging. Je hebt uiteindelijk dat besluit genomen. Je was vastgelopen, je zat in Leiden. Je had filosofie gestudeerd. Je was al begonnen met het schrijven. Je was getrouwd. En op een zeker ogenblik dacht je, nou ja, dit wordt gewoon niks. En als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. Ik vertrek naar Parijs.
Het was ook wel een fysiek iets. Het was niet alleen een rationele beslissing. Het was ook, ik was fysiek ellendig. Gedeprimeerd.
Gewoon miserabel.
Miserabel. Angstaanvallen. Miserabel. Angstaanvallen in de bus.
En toen heb je het gedaan, maar dan vervolgens dan wordt het ingewikkeld. Want er is in Nederland zo'n prachtige tv-serie. Die heet Ik Vertrek. En dan volg je stellen die gaan emigreren naar meestal hun favoriete vakantieland. En het smullen van het programma is natuurlijk dat mensen de mislukking al zien aankomen. En zich de thuisblijvers die verkneukelen zich met schadenfreude. Omdat die mensen natuurlijk altijd weer terugkomen.
Komen ze terug?
Vaak toch wel. Ja, ik ben niet een enorme tv-kijker, maar de paar keer dat ik het zag.
Dan komen ze terug met hangende pootjes. Met
de staart tussen de benen,
wat
met schulden.
Vreselijk.
Is er een moment geweest dat jij dacht, ik kom terug?
Nee, geen seconde.
Geen seconde.
Geen seconde.
Je kwam terecht in de buurt bij de Rue Mouffetard in Parijs. Een van de leukere buurten waar Parijs nog echt ongerept leuk is. Voor zover Parijs dat ergens is. Je woonde
een heel
in
historische buurt met de prachtige kerk en kleine straatjes. Wat dat betreft ongerept. Ja, ook nog wel een echt buurtje waar mensen elkaar kennen en waar mensen elkaar goeiedag zeggen. En,
roddelen.
Nou ja.
Je woonde in een gehoorig huis en je had al vrij snel een minnaar. Zoals dat net zei je al, de ware liefde komt toch naar Frankrijk. Daar denken we heel anders over dat soort dingen. Want een Franse man schrijft het cliché voor. Die werkt tot 6 uur en komt om 9 uur thuis. Dus dat was ook het geval bij deze man. Die affaire die heeft je toch een aantal dingen geleerd over Frankrijk. Laten we beginnen met de leukste. Namelijk dat je alles met een zekere mate van passie en schwung moet doen. Bijvoorbeeld het parkeren van je auto. Schrijf eens voor hoe dat een ware Parijzenaar betaamt om dat te doen.
Nou ja, ware Parijzenaar. Deze Parijzenaar in ieder geval. Die was behoorlijk gek. Daar ging het om parkeren van je auto. Dus niet zomaar parkeren van je auto. Het begon er al mee dat rijden in Parijs is ook al. Dat is het begin van de sport. Dus je moet je vooral enorm opwinden. Zorgen dat niemand voor jou bij het stoplicht op groen gaat optrekt. Anders ga je hem uitschelden. Zo gaat het. Het gaat uiteindelijk door. Vreselijk macho gedrag. En dan parkeren. Natuurlijk niet op een gewone parkeerplaats. Waarbij je een eindje moet lopen naar je bestemming. Het gaat er dan om te parkeren op een livraisonplaats. Of raar op de stoep. En dan op een of andere manier precies waar je moet zijn. En dan hopen en vermijden dat je een bekeuring krijgt. En om geen bekeuring te krijgen, ja, dat is een heel ritueel. Ik heb deze geliefde een aantal keren de machtigste dames van Frankrijk. Die de bonnen uitreiken, heb ik ze zien het hof zien maken. Wat die, ik mocht er natuurlijk niet bij zijn, want dat verpest alles. En dan weet ik, dat ging met handkussen en dingen gefluisterd in het oor en dan uiteindelijk geen bon.
Op Charme proberen die bon af te wenden. Dat zou je in Amsterdam nooit lukken.
Oh nee?
Daar werkt Charme al lang niet meer. dat is in Amsterdam iets.
Dat is iets al
uitgewerkt.
Het is bestaat iets van de vorige eeuw.
Vermoedelijk, maar in Frankrijk is charme.
Charme is heel belangrijk. Charme ook in de welbespraaktheid, de manier waarop je met elkaar omgaat, voorkomend zijn, dat werkt nog. Dat werkt bij de Belastingdienst en dat werkt overal. Dat werkt ook nog bij agenten en gendarmen.
Overal heersen codes. Mensen hebben daar vaak moeite mee, buitenstaanders, om die te doorgronden. De kleine codes, de etiketten, de gewoontes, de regels van hoe je hoort te gedragen.
Er zijn heel veel regels en het is ingewikkeld, want die zijn niet voor alle sociale lagen hetzelfde. Dat heb je al. Maakt het moeilijk om te weten hoe je precies moet reageren. Er zijn wel een aantal regels die voor iedereen hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld. De simpele regel, je belt een Fransman niet na 8 uur, 8:30 maximaal. Kan je niet meer 's avonds bellen. Of je vraagt nooit iemand op de koffie 's ochtends. 11 uur zoals wij doen. Of je gaat nooit bij iemand de keuken in.
Daar kijk je niet. Privacy is heel
privacy
belangrijk.
Privacy is heel belangrijk.
Dus je komt niet zo, zoals dat hier gaat, heel snel bij mensen thuis. Of je nodigt iemand uit om te eten.
Nee, dat kan eindeloos duren. Voordat ze eindigen. Er is een enorm. Ja, ik dacht in een zekere zin, in eerste instantie, dat het wantrouwen was. Maar ik begin er langzamerhand ben ik erachter gekomen dat het heeft met privacy te maken. En met het respecteren van de privacy van de ander. Dus jij wil niet bij anderen in de keuken. Je gaat zelf niet bij anderen. Je doet nooit een kast bij iemand open. Of je zal nooit plas gaan doen bij iemand anders. Echt helemaal nooit.
Je gaat niet naar de wc in andermans huis.
Helemaal nooit.
Want dat vinden ze
dan
goor.
Dan kun ik nog wel vragen of ze vinden het of goor. Of ze vinden het dat het niet hoort. Maar ik vraag altijd keurig. Willen jullie nog even je handen wassen of zo? Nee, nooit.
Fransen houden niet enorm van verandering. Het is goed zoals het is. De traditie wordt gewaarborgd. Dat heeft iets moois.
Ik denk dat het vooral... Het is niet goed zoals het is. Het was vroeger beter. En uit nostalgie van over vroeger... willen ze niet veranderen. Alles is ellendig. De Fransman klaagt onophoudelijk. Ik ken geen... Het is echt verschrikkelijk zoals er wordt geklaagd. Niks is goed.
Maar het is ook
alles
gezellig
is
om te klagen. Mensen vinden het ook leuk om te klagen.
Is dat gezellig?
Dus dan klaagt die ander een beetje terug.
Ik ben heel optimistisch altijd. Ik ben niet zo klaar. Ik hou niet van klagen. Maar Franse mannen, al mijn Franse geliefden, is echt over het minste geringste kunnen ze al. Er gaat maar iets mis. Oh, het is een ramp. Oh, la 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 la. Monsieur le merde. Ik ben eerder iemand zegt, bon, niet erg, c'est pas grave.
Of we lossen het op.
We lossen het op.
Je eerste Franse minnaar met wie je, toen je naar Parijs trok, ging het uiteindelijk weer proberen met zijn vrouw. Ze dachten, we moeten dit huwelijk redden.
Het was heel prettig. Het was een onvoorziene.
Je was blij dat je van hem af was.
Ja.
Toen kreeg je iets met iemand die je via hem had leren kennen, maar dat kon hij dan toch weer niet hebben. Ondanks dat hij er vandoor ging naar zijn vrouw en dat jij dan weer een affaire kreeg met een ander. Dat maakte hem woedend, woest.
Totaal woedend, maar dat had er ook wel mee te maken. Dat was ook wel met het sociale minderwaardigheidscomplex wat hij had. Want degene die ik door hem leerde kennen was namelijk van adel. En nou ja, daar keek je enorm tegenop. En dat mocht op een of andere manier mocht ik daar niet. Daar mocht ik als Bataaf natuurlijk niet aan zitten. Want dat is deel van de Franse gloire en de tradition. En die mocht niet besmet worden door de la petite blonde.
En dus werd je op straat uitgevoeterd, 's nachts uit bed gebeld. Zelfs de politie moest eraan te pas komen. Een straatverbod.
Ja, het was verder een hele keurige man. Maar hij raakte buiten zichzelf van je jaloezie. Ik heb überhaupt wel gemerkt dat Franse mannen veel jaloerser zijn dan Nederlandse mannen. En ook buiten zichzelf kunnen raken. Frans raken buiten zichzelf als ze over de politiek praten. Als hun land wordt aangevallen. Dat is ook bijna soms grappig. Ik doe het soms wel eens expres om kritiek te uiten op Frankrijk. En dan raken ze werkelijk buiten zichzelf, hysterisch. Jaloezie buiten zichzelf. Als ze het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig behandeld worden. Dat zijn allemaal... en vooral mannen. Vrouwen zijn over het algemeen toch wel veel rustiger.
Iets rustiger. En dan vervolgens komt daar de man van adellijke afkomst, maar niet langer rijk, met wie je toch ook in een vrij snelle beslissing besluit om helemaal naar het zuiden te vertrekken. Weg uit Parijs, de campagne weg, in.
Wel een hele de campagne van de Gare, dus dat is eigenlijk de Languedoc, in feite de Provence. Prachtige streek, maar helemaal niet mijn idee van Frankrijk. Kleine de Garrigue, everzwijnen en kale rotsen.
Jagen en naar het café gaan.
Jagen naar het café gaan. Ja, een beetje Pagnole. Achtig, maar niet echt niet mijn idee van Frankrijk.
Daar dringen de problemen zich ook wel op. Want je zit daar in dat deel, wat misschien niet de wilderige natuur is waar je op had gehoopt. En ook niet de stad waar je van hield. En de financiële zorgen die beginnen zich nu te openbaren. Want er moet wel iets gebeuren om de huur te betalen. Dat werd nijpender.
Dat werd nijpender, ja, omdat het... bedrijf van mijn geliefde steeds slechter ging lopen. En nu achteraf, het was op het moment zelf was het vreselijk, maar achteraf denk ik dat het nogal een interessante ervaring was. Het had ook wel, ook door mijn liefde voor Frankrijk, ik vond zelfs toen eigenlijk, ik vond het allemaal nog wel heel spannend om de deurwaarders en mensen te woord te staan. De Franse administratie. Maar ik ben in ieder geval niet met hangende pootjes thuisgekomen of teruggegaan naar Nederland. Maar er zijn momenten geweest dat ik me wel afvroeg hoe ik zou overleven. Maar dan is er altijd een vriendelijke buurvrouw die je dan
de voorraadkast
uitleent. Of je het eten voor je maakt. Of uiteindelijk overleef je. Zoals een vriend van mijn vader zei, die ik op de markt ontmoette in U6. Toen ik aan hem vroeg wat ik in godsnaam moest doen met deze problemen. En toen zei hij, gewoon door blijven gaan met ademhalen.
Uiteindelijk neem je dan de beslissing om weg te gaan uit dat zuiden. En naar een andere streek in Frankrijk te gaan. Meer richting waar je nu woont. En daarbij strandt ook die relatie met de man van hoge afkomst in Frankrijk. Die zei, ik ga niet met je mee, ik kan daar niet naartoe. Je haalt ergens aan dat hij waarschijnlijk in jou de vrijheid zocht of hoopte te vinden, waar die vrijheid zelf toch niet aankomt. Dat hij ontwricht was en dat daarom dingen hem niet meer lukten.
Misschien. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Ik ben natuurlijk opgevoed door mijn ouders op een hele vrije manier. In de zin waar mijn vader had natuurlijk een baan. Maar je wist eigenlijk niet precies of er gegeten werd, hoe er gegeten werd, met hoeveel mensen er gegeten werd. Dat was toen ik bij hem woonde. En met mijn moeder was het zelfs nog extremer. Die kon opeens gaan schilderen. En dan aten we crackers met kaas. Mijn ouders hebben me, maar dat, ik vind dat ook heel prettig, maar hebben me echt geleerd dat wat belangrijk is, als je iets wil doen en dat heel belangrijk is, dan doe je dat. Je houdt niet op omdat het nieuwste is of omdat je nou eenmaal hebt besloten dat je om zo en zo laat gaat eten. En de Fransen hebben dat, die zijn heel op de rituelen. Dus midi pile wordt geluncht, dan houdt ook alles op. S'avonds l'apéro om 7 uur, om 7:30 en om 8 uur diner. En ja, dat heb ik niet. En ik denk dat mijn geliefde dat in eerste instantie fantastisch en bevrijdend vond. Maar op den duur, misschien was het wat te veel allergie.
En daardoor kon hij niet functioneren. En lukt het hem gewoon niet om met jou te leven of om zelf zijn leven op te bouwen?
Ik heb hem net gezien vorige week. En hij is geheel van mening hij functioneert fantastisch nu.
Jij ook. Je bent in de Bourgogne komen te wonen. Inmiddels aan je derde Franse geliefde. Met wie je nu daar woont. Die het boek volgens mij niet heeft gehaald. Maar hoe gaat het daar nu in Bourgogne waar je zit? Want je bent uiteindelijk gaan doen wat je altijd al wilde. Al wist je het misschien nog niet. Je bent gaan schrijven in Frankrijk. Dat is jouw bestaan geworden.
Dat is mijn bestaan geworden. Dat is in feite wat ik eigenlijk altijd heb gewild. Maar ik denk ook dat het heel erg met de Franse taal te maken heeft.
Want dat is eigenlijk je liefde.
Frankrijk is mijn liefde. Maar de Franse taal, ja, ik denk dat het au fond de Franse taal is. Die me, dat heeft 15 jaar geduurd voordat ik die een beetje onder de knie heb gekregen. En ja, dat is een dagelijkse passie. En die me ook in het schrijven, voor het schrijven in het Nederlands enorm heeft geholpen. Het is een manier van denken. Het is een bevrijdende manier van denken. Ik heb nu in de auto naar de Nouvelle Orientale van Marguerite Yourcenar geluisterd. Werkelijk, zo briljant. Ik heb het gewoon zo nu en dan de autoroute uitgegild van verbijstering en bewondering. Hoe die taal zo mooi kan zijn.
Het is niet alleen dat het een mooie taal is, maar elke taal heeft zijn eigen nuances. Zoals wij dan het woord gezellig hebben, is een heel vaak aangehaald voorbeeld.
Dat knuffelen.
Dat hebben ze daar niet. Knuffelen waarschijnlijk ook niet.
Knuffelen, ja.
Maar ze hebben dan in Frankrijk weer woorden als spleen. Iets wat
spleen.
Melancholie, verveling, blasé zijn. Er is eigenlijk niet een woord in Nederland dat uitdrukt. Dus je komt ook op gedachten die je in je eigen taal nooit zou hebben, omdat er gewoon geen woorden voor bestaan.
Dat is zeker zo. Het heeft met idioom te maken, maar het heeft ook al met de structuur te maken van de Franse taal. Ik denk dat er is iets in het Frans in de syntax, waar die heel anders is dan in het Nederlands. En die ook een gevoel geeft. Alsof je. Er wordt heel erg gespeeld. Terwijl je praat, komen de gedachten eigenlijk. Op spelender wijze komen ze, rollen ze uit je mond. Dan denk je, dit gaat helemaal mis. Maar dan op een of andere manier weten ze dat weer zo op te vangen dat het uiteindelijk toch weer zijn eigen staart opeet. En dan is het allemaal mooi rond in een balletje rolt het.
En toch is het ook een taal waar je je leven lang mee kunt vechten. Omdat dat je vervoegingen hebt en nuances en dingen net anders hoort te zeggen. En mensen het net iets mooier
maar dat
zeggen.
Dat maakt het juist heel spannend.
Je kunt bochten nemen.
Je kunt echt bochten nemen en pirouettes maken. Ik vind vaak dat het in het Nederlands veel moeilijker is. Ik vind het Nederlands vaak zware taal. En ook de manier van schrijven in het Nederlands. Ik schrijf ook in het Frans. Maar dat is heel anders dan in het Nederlands. In het Nederlands schrijven heb ik soms het idee dat je naar een steen kijkt. Je contempleert een steen en op een of andere manier, door heel hard na te denken, moet je daar kleine diamantjes uit zien te krijgen. Maar het is een heel moeizaam proces. Terwijl in het Frans het is dat rolt en dat stroomt en dat kun je door je hand laten glijden en opeens komt er iets uit waarvan je denkt, waar komt dit opeens vandaan? Het is meer, ja.
Heb je dit boek ook eerst in het Frans geschreven en daarna zelf vertaald?
Nee,
of dit heb je wel echt gewoon in het Nederlands?
Ja, ik schrijf in het Nederlands en ben nu begonnen, maar heel timide, in het Frans. Maar het is heel vreemd, want ik spreek eigenlijk veel minder goed Frans dan ik het schrijf. En ik weet bij God niet waar het vandaan komt. Maar ik ken woorden en uitdrukkingen en zinsconstructies die ik nooit in gesproken taal zou gebruiken. Dat is natuurlijk al die boeken die ik gelezen heb. Ergens zit dat er nog.
Het zit er allemaal nog. We gaan luisteren naar een band uit New York, Lucius. Twee zangeressen. En het nieuwste album heet Good Grief, waarvan we draaien Strangers.
Strangers
De New Yorkse band Lucius met het nummer Strangers. Hendrikje Spoor zit tegenover mij. We hebben het gehad over worden wie je bent. Ze groeide op in Washington, maar werd ongelukkig als kind terugkomend in Nederland. Het huwelijk van haar ouders klapte. Het was een hele vrij gevochten omgeving. Moeder kunstenares, vader journalist. Het waren de jaren 60 en 70. Iedereen was bezig zichzelf te ontdekken. Alleen het geluk wilde maar niet komen. Jeugdherinneringen leken belangrijker dan ze misschien anders geweest zouden zijn. En Frankrijk trok. Uiteindelijk koos ze voor een leven in Leiden. Studeerde filosofie, ging schrijven, trouwde. Maar dat liep allemaal vast en toen kwam het roekeloze besluit om te vertrekken naar Parijs. Via Parijs naar Zuid-Frankrijk, via Zuid-Frankrijk naar Bourgondië. En dat allemaal met de missie, het schrijven. In dat schrijven is er flink wat gebeurd. Je hebt een aantal romans geschreven. In het begin waren het min of meer filosofische thema's die je in de literatuur uiteenzette. Dit boek en het vorige boek zijn heel persoonlijk. Dit is non-fictie, maar wel literair. Het gaat over jou, over jouw leven. Je verzint geen personages meer. Je bent eerlijk, want als je niet eerlijk bent, zei je eerder, wat moet je dan wel en niet opschrijven? Dan wordt het hopeloos ingewikkeld. Wat was er voor nodig om die verandering door te maken?
Nou, ik ben sowieso. Ik ben begonnen. Ik weet al vanaf mijn negende dat ik wil schrijven. Dat is gewoon duidelijk. Een vocatie vanaf dat ik heel jong was. Maar ik ben begonnen met het schrijven van poëzie. En dat is natuurlijk, poëzie is in het Engels en in het Nederlands. En poëzie is natuurlijk heel beknopt. En daar heb je ook, nou ja, ik vind dat dan heel, heb je ook die eerlijkheid nodig. Die concentratie van de woorden en van. En ik vond steeds meer in de fictie die ik schreef, dat die concentratie er niet genoeg was. Ik heb misschien ook gewoon niet de fantasie om interessante personages te bedenken, maar ik verveelde me met mezelf. Als schrijver.
Dat is niet goed.
Nee, dat is niet goed. En ja, dat had ook heel erg te maken met de concentratie. Ik was niet geconcentreerd genoeg. En toen ik begonnen ben over mijn vader te schrijven, was dat echt een openbaring voor me. Dat was op een hele andere manier, op een veel geconcentreerde manier, ook misschien door die eerlijkheid die ik mezelf heb opgelegd. En ook over iets te schrijven wat je natuurlijk het beste kent. Je eigen leven ken je het beste.
Maar het moet ook heel eng zijn geweest.
Heel eng.
Je beschrijft de ruzies, je beschrijft het vreemdgaan. Je vader met de oppas, je moeder met de therapeut. De ruzies, de verwensingen, de rollen
maar
tussen de echtgenieten.
Is het eng om wat andere mensen over je zouden kunnen denken?
Bijvoorbeeld.
Nou, wat maakt dat nou uit?
Omdat mensen boos worden, omdat het raakt aan mensen die je dierbaar zijn. Een recensent noemde het karaktermoord, waar ik het zeer mee oneens was. Maar het staat er. En dat moet jou treffen als iemand zoiets schrijft.
Nee. Ik weet niet wie dat heeft gezegd. Ik heb het in ieder geval niet gelezen.
Oh, dan had ik het niet moeten zeggen. Dan had je het lekker niet gelezen.
Welke schoft heeft dat gezegd?
Gerry van der List in Elsevier. Maar nou ja, dat is natuurlijk heel eng om te schrijven over je eigen jeugd en namen te gebruiken.
Ik vind het zo veel enger vinden om over bedachte figuren te schrijven die ik niet navoel, die ik niet ken. Ik heb toch geprobeerd om te vermijden om echt hele vervelende dingen over mensen te schrijven. En ik heb ook natuurlijk een aantal dingen niet vermeld in het vorige boek. En ook in dit boek heb ik toch een namen veranderd. En ik ben toch met een zekere discretie te werk gegaan. Maar nee, ik zie niet waarom het eng is. Ik denk dat ik er veel beter in slaag om overtuigender over bepaalde ervaringen te schrijven, waarvan ik hoop dat ze ook belangrijk voor anderen zijn. Bijvoorbeeld beslissing nemen, je leven te veranderen en een droom na te jagen die natuurlijk geen droom meer blijkt te zijn, maar een werkelijkheid waar je iets mee moet doen en die je op een of andere manier moet transformeren tot een succes.
Dat is volgens mij het grote thema van dit boek. Het gaat misschien in jouw geval over Frankrijk en dat is de couleur lokaal van het boek, maar het gaat over het najagen van iets dat op de een of andere manier jouw droom, jouw plan is geworden, de plek waar je denkt dat jij het best tot wasdom zult komen.
En wat iedereen, denk ik, in zekere zin heeft.
Zelfverwezenlijking.
Zelfverwezenlijking. Worden wie je bent.
Het vorige boek ging over een vader en dochter, maar ook erg over een kind in een gescheiden huwelijk en ook over iemand die opgroeit in de vrijgevochten jaren. Want vaak zijn het de kinderen van die tijd die al die vrijgevochtenheid nogal verdwaald konden raken.
Ja, ik denk dat... Het is grappig dat je dat zegt. Ik dacht er toevallig vandaag aan door de recente zelfmoorden van Joost Wageman en Wim Brandt. Mijn generatie. En ik dacht, hoe komt het nou? Ik ben zelf ook redelijk somber vaak. En ik denk dat het... Ik dacht, het heeft misschien ook echt met onze generatie te maken. Omdat we zijn kinderen van die vrijgevochten jaren... die steeds weer opnieuw zin moeten geven aan hun leven. En het is niet evident. Dat is, nou ja, vooral als je dan ervoor kiest ook nog om schrijver te zijn. Of kunstenaar. Dan moet je iedere dag... Ja, er is niets wat je... Er is geen werk, geen baas die je voortknuppelt. Als ik nu morgen niks doe en ik ga langs de rand van de weg liggen... wachten tot het voorbij is allemaal, nou ja, niemand raadt me op. Je moet het allemaal zelf doen.
Er is niemand die belt, waar blijf je?
Nee, waar blijf je?
Mensen geven die rol wel eens aan een uitgever. Dan vragen ze om een voorschot. Er komt in ieder geval iemand nog je knieën breken als je niks levert.
Nou, ja. Maar, ja. Ja. Nee, maar ik denk dat het misschien met onze, met die vrijgevochten, met het niet, het, nou ja, het leven zelf moeten ontdekken. Zo heb ik dat in ieder geval ervaren. Ik heb heel veel meegekregen van mijn ouders. En heel veel, ze hebben me heel veel laten zien en hebben me gevormd in van alles. Maar uiteindelijk moest ik het toch zelf, als iedereen of vond. Maar ik moest het toch zelf uitvinden. Vooral omdat ik niet een vaste baan wilde, maar echt mijn leven... totaal aan het schrijverschap wilde wijden.
En eigenwijs was je wel al heel jong. Dat,
vreselijk.
Dat is iets dat er als kind al in zat.
Vreselijk.
Het kind dat zelf op zoek ging.
Ja, eigenlijk ging ik zelf op zoek. Als we in een restaurant waren, verdween ik onmiddellijk naar de mensen die naast ons zaten of in de keuken.
De anekdote van het Witte Huis is, prachtig. Een rondleiding bij het Witte Huis eindigde ermee dat jij als kind zoek was en werd gevonden onder het bed van
president Johnson, ja.
Hoe is het mogelijk?
Dat was typisch. Ik had ook, maar dat heb ik niet in het boek beschreven, want het was wat te veel. Maar ik had eerst de limonadefontein ook ontklaargemaakt voordat ik onder het bed verdween. Mijn vader zei altijd: het heeft geen enkele zin om proberen Henrikje te overtuigen van wat dan ook. Die doet precies wat ze zelf wil. Nou, het is niet helemaal waar. Maar in ieder geval als kind denk ik dat ik heel eigenwijs was. En nou ja, misschien is het wel waar. Misschien doe ik uiteindelijk toch wat ik zelf wil, inderdaad.
Ik noemde net de derde Franse man. En toen zei je tijdens de plaat van ja, waarom zei je dat nou? Want die is er ook al uitgegooid. of vandoor, dat weet ik niet. Maar die...
ja, ik krijg nu de naam een Franse mannenverslinder te zijn.
Nou ja,
verslindster.
Drie maakt iemand nog niet tot een verslinder, vind ik.
Dat is, want het probleem met Franse mannen, het is allemaal heel leuk en charmant. Dat zegt ook allemaal hele mooie en interessante dingen tussen de lakens en zo. En doet ook nog andere dingen tussen de lakens. Maar ze willen wel alles de hele tijd met je delen. Dus al snel, er woont iemand bij je in huis, wordt er de hele tijd gezeurd over wat we voor dejeuner gaan doen. Je bent eigenlijk nooit. Maar zo zijn ook heel veel alle Franse stellen die ik ken zijn zo. Alles wordt samen gedaan.
Ook de familiebezoekjes.
De familiebezoekjes, alles moet.
De ouderavond, ja, alles met z'n tweeën, alles samen.
Alles met z'n tweeën, alles samen. En ja, ik vind dat. Ik ben een groot voorstander van de eenzaamheid. En, of zoals Krishnamurti zegt, loneless. Dus ik kan daar absoluut niet tegen. Dat is helemaal niet goed.
Heb je nou eindelijk je draai gevonden waar je nu zit?
Totaal.
Volledig?
Volledig, ja. Voor het moment. Maar ik vind... het is op dit moment een ideaal leven.
Schrijven in de Bourgondië.
In de Bourgondië, de natuur. Natuur is heel belangrijk. Ik zie me ook nooit. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik ooit nog naar een stad terug ga. Maar goed, wie weet, de liefde.
Misschien komt er wel iemand die toevallig Parijzenaar is en die zegt: kom, ga met me mee.
Nee, Marseille.
Marseille, wat zeg je nou?
Ja, maar ik ken Marseille niet. En het is aan zee. Het licht is er prachtig.
Het is een vreselijke stad. Het vuilnis ligt er op straat. Als mensen zeggen dat iets urban en upcoming is, dan weet je hoe laat het is. Het is een stad vol problemen.
Nou ja, Nice dan.
Nice is echt een leuke stad. Dat moet je doen.
Goed.
Frankrijk, een liefdesgeschiedenis. Hendrikje Spoor. Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes met het schrijven, met het leven in Frankrijk, met het vinden van je lotsbestemming. En ik hoop dat je aan het eind zult zeggen: non, je ne regrette rien. Hendrikje Spoor, dank je wel.